Goedemorgen gemeente, namens de Kerkraad mag ik u allen en het bijzondere gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom heten in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 129, zie ik sterren aan de hemel staan. Dit is afgedrukt op uw weebrief. De kerkraad wens u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met te zingen uit de tweede psalm. Psalm 2 en daarvan de versen 6 en 7. Vreest Heren macht en dient zijn majesteit. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van psalm 2. zoals klei in de hand van de pottenbakker. Dat is op toonhoogte 466. En dat willen we zingen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Op toonhoogte 466. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen enkele afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom, toen hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen eerst bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we willen tot u komen in het gebed met onze handen gevouwen, de ogen gesloten, hier in de kerk en thuis in de huiskamer. En we danken u dat het weer zondag is. We danken u dat deze zondag weer de zon schijnt en dat u uw licht laat stralen over goede en over slechte mensen. Net zoals u het laat regenen over goede en slechte mensen. U zorgt keer op keer. En dat wilt u ook doen met uw woord, waarvan we een stukje al hebben gehoord, de 10 geboden. En dan blijkt vaak dat wij maar weerbarstige klei zijn, die zich soms zo lastig en moeilijk laten kneden, omdat we liever zelf vorm geven aan ons leven. En doen en gedaan hebben wat we zelf wel mooi vonden. Heere God, u bent de pottenbakker en wij zijn de klei. Dat tekent ook de verhoudingen dat u het over ons voor het zeggen hebt. En dat hebt u laten horen in die 10 woorden en in de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Geef dat we ze niet alleen uit het hoofd misschien wel kennen, maar ook doen. En vaak blijkt het dat wij het niet in de vingers hebben. Dat het ons bij de handen wordt afgebroken of tussen de vingers doorloopt. En daarom bidden we u om vergeving voor al die keren dat we u niet echt hebben lief gehad, de eerste plaats hebben gesteld in ons leven, u misschien helemaal niet hebben nodig gehad. We konden het zelf wel. Vergeef ons dat, o God. Vergeef ons al ons overtreden tegenover u en tegenover de naaste, ons rebelleren, opstandig zijn. Want we kunnen er wat van, of we nu jong zijn of oud. En daarom bidden we van u. Wil ons ook vanmorgen weer helpen en leiden en wijden in de grazige weide van uw woord. En dat we er iets van meenemen, iets uit leren, wat u ons te zeggen hebt. Laat zo uw woord op een dag als vandaag in het bijzonder maar uitgezaaid worden wereldwijd. Ook op die plaatsen waar mensen onder grote moeite samenkomen, vervolgd worden. Geef hen de kracht om door te gaan. Niet in eigen kracht, maar gesterkt door uw geest, gesterkt door uw woord. En geef het ook aan ons, o God. Dat vragen we ootmoedig, niet verdiend, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en we vervolgen de geschiedenissen van het leven van David in 2 Samuel 6 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit Baalim, Juda, om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten, die daarop troont tussen de cherubs. Ze vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag met de ark van God. En Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei muziekinstrumenten, van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uzza. En God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in woede, omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza, tot deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heere en zei: hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David wilde de ark van de Heere niet bij zich laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Getiet. Zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden lang. En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huis. Tot zover. Wij staan vanmorgen stil bij dit gebeuren rondom de ark van de Heere God. En heel in het bijzonder kijken we naar de gemoedstemming van David in de verzen 8 en 9. David ontstak in woede, omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En 9, David was op die dag bevreesd voor de Heere. Tot zover onze tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen. En wel van Psalm 78, versen 30, 31 en 32. Dit hoorde God en heeft op het velst ontstoken dit boos bestaan op Israël gewroken. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilig ark, gaf hij voor Israëls ogen, de Filistijn in ongewijde handen. Het vuur verslond de strijdbre jongeling. De versen 30, 31 en 32 van Psalm 78. Gemeente des Heren, wat doe je met afgoden? Afgoden? Heb ik die dan? Nou, als je dat nou gewoon definieert van met alles wat in de plaats van God toch een plaats heeft in je leven, of ook naast God in je leven kan bestaan. Nou, dat kunnen soms mensen zijn. Kan een verslaving zijn. Je geld als afgod. Je kunt het zo gek niet bedenken of je zit ermee. En je hecht eraan. Je kunt ze maar niet wegdoen. En je aanbidt ze bewust of onbewust. Hoe ik daar nou zo op kom? Nou, we lazen dat net niet. Maar in het slot van hoofdstuk 5 uit 2 Samuel, daar lees ik van oorlog en geweld tussen David en de Filistijnen. En dan verslaat in Gods naam David die Filistijnen. En dan lees je in 2 Samuel 5 vers 22 dat de Filistijnen hun afgoden achterlieten. En David en zijn mannen, die nemen ze mee. David en zijn manschappen. En waar ze ze laten of gelaten hebben, lees je niet. En dan kun je gaan gissen van nou, ze zullen ze wel verbrand hebben. Ja, staat er niet. Nou, dan hebben ze misschien wel kapot gehakt. Ik weet het niet. Voor hetzelfde geld hebben ze ze op de schoorsteen gezet. Of in de kast met allerlei overwinningstrofeeën. Ik lees er niet meer over. Het is oorlogsbuit, hè? En raakt oorlog dan ook je godsdienst? Zijn op de vlucht weg je God en je goden je alleen maar tot last en als ballast? Hebben ze God dan alleen maar als mascotte meegenomen en hebben er niks aan gehad? Waar 2 Samuel 5 aan het slot die opmerking over die Filistijnse afgoden bevat, daar gaat het in het begin van 2 Samuel 6 over Israëls God. En ook over Israëls godsdienst. En dat spitst zich dan heel erg toe op die ark. Ark van het verbond. De ark van God. Dat is heel netjes vertaald steeds in het Oude Testament. Maar eigenlijk staat er gewoon de kist. De kist van God. Dit woord wordt ook gebruikt voor de kist waarin men Jozef legt als die gestorven is in Egypte. Even een korte geschiedenis. In Exodus 25, dan kun je heel nauwkeurig lezen hoe de, ja, zeg maar, bouwtekening door de Heere God wordt gegeven van die ark. Het moet een draagbare kist zijn. Met ogen aan de zijkant, zodat er draagstokken doorheen gestoken kunnen worden. Dat is een heel belangrijk detail. Moet je even onthouden. Heel belangrijk detail. En ook wordt die ark een heel belangrijke plaats, want daar zal God zijn volk ontmoeten. Van boven het verzoendeksel, tussen die twee cherubs, die engelen die met uitgespreide vleugels over dat verzoendeksel gebogen staan. En daar zal God vandaan met Israël spreken. In de tabernakel achter het gordijn van het Heilige der Heiligen zal de ark later een plaats krijgen. En meneer Bezaliel is dan uiteindelijk degene die deze ark gaat fabriceren. Nou, zo is het gegaan en zo is het gedaan. En in Leviticus 16 vers 2, dan merken we dat die ark, die kist, zo heilig is, dat je er niet te vaak en ook niet te dichtbij moet komen. Moet je nagaan, Mozes moet tegen zijn broer Aaron, die hoge priester is, dus die heel wat mocht, hij moest namens God tegen hem zeggen, zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel, opdat hij niet sterft. Hebben we ze nog? Die draagstokken door die ringen? En hier, omdat hij niet sterft. Heel belangrijk detail. Een andere plechtige ceremonie lezen we ook in de Bijbel. Als Jozua, de opvolger van Mozes, het volk door de Jordaan laat trekken, dan gaat de ark eerst voorop, tot de helft van de rivier, die drooggevallen is. En dan moet heel het volk de ark middenin passeren. En dan als laatste komt de ark aan de overkant op de wal. En dan heeft het hele volk er kennis van genomen dat God dit heeft gedaan. En dan moet er een monument van worden opgericht. Een aantal stenen. Zodat als je er langs komt en je kinderen zien dat, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, de vraag kunnen stellen, wat is dat? Wat betekent dat? En dan krijgen ze de geschiedenissen te horen van de redding door God. Een monument om bij stil te staan. Vragen ze thuis nog wel eens wat aan je? Zo links en rechts, ook als het gaat over God is een woord, zijn gebod, de monumenten in je leven. Want daar bij de ark, daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Bij die ark wordt God ook om raad gevraagd. De Israëlieten raadpleegden de Heere, want in die dagen bevond zich de ark van het verbond. Richteren 20. En dan komen we in de richting van de tijd van David, de tijd van Samuel. Als hij als klein jongetje eigenlijk onverantwoord om te zeggen. Door zijn moeder wordt afgeleverd in het heiligdom van Silo. Daar waar Eli en zijn zoons Hofni en Pinhas de scepter zwaaien. Maar ja, dat had ze beloofd. En beloofd is beloofd. Haar lang verwachte kind dat ze gekregen heeft, zou ze weer aan God en zijn dienst terugschenken. En dan wordt op een gegeven moment vol trots de ark meegenomen in de oorlogsstrijd tegen de Filistijnen. En vol trots als een mascotte gepresenteerd, alsof ze onoverwinnelijk waren. Maar hoe loopt het af? Israël wordt verslagen. En daar zongen we net van met de woorden van Psalm 78. En ze vluchten, ieder naar zijn tent. En die nederlaag, die was zo groot. Er viel van de Israëlieten 30.000 man. Let even op dat getal. We hadden die draagbomen gestoken door de ringen, want de ark moest gedragen worden. Je moest er niet te dichtbij komen, want dat kostte je leven. 30.000 man vallen er in die oorlog. En dat getal zijn we vanmorgen ook al tegengekomen. Onthoud dat ook maar even. Een grote nederlaag tegenover de Filistijnen. En de ark van God die wordt meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die sterven. En Eli die schrikt zich dood wanneer hij dat bericht hoort. En de vrouw van Pinhas was hoogzwanger. En als zij het hoort, bevalt ze spontaan. En ze laat het leven. En als stervend noemt ze haar kind Ichabod. Weg is de eer, verdwenen. Nou, als trofee nemen de Filistijnen de ark mee, zetten hem in de tempel van hun god, Dagon. Maar dat werkt niet. Of dat werkt juist wel. Dagon moet buigen voor de ark. En de tweede keer, als ze hem weer recht overeind hebben gezet, omdat hij van zijn sokkel gevallen was, valt hij zelfs helemaal in stukken. Nou, dat konden ze dus niet gebruiken. Die ark daar. En de mensen uit Asdod besluiten dan, de ark moet naar Gat. Maar is ook geen succes. Is Ekron misschien beter? Ook daar komt dood en verderf. En dan geven ze het alles maar over in de handen van God. Een nieuwe wagen, runderen ervoor. En zo reist dan de ark naar Bet-Semes. En daar halen de levieten de ark van de wagen. En dan wordt die wagen en die trekrunderen, die worden geslacht en geofferd voor God. En uit Bet-Semes worden in de loop van de tijd 70 mensen gedood. Want die hadden stiekem in de ark gekeken. Stiekem in de ark gekeken. Dan wordt de ark vanuit Bet-Semes naar Kiriat Jearim gebracht en bij Abinadab thuis neergezet. En Eleazar die mag er de zorg over krijgen. En tussendoor lees je dan in de geschiedenis, heeft Saul nog heel even overwogen om die ark ook mee te voeren in de strijd met de Filistijnen. En dan uiteindelijk zegt hij van, ach, laat maar achterwege in 1 Samuel 14. Nou, en dan komt ineens de ark weer tevoorschijn in ons hoofdstuk. Alleen over Eleazar, die ervoor moest zorgen, wordt niet gesproken. Uzza en Ahio, zijn broers. Wel wordt er gesproken over een nieuwe wagen. En ze maken me er daar een feest van. Met rijdans, en dat ging dan gepaard met beurtzang. En David is erop afgestapt met 30.000 man. Dat getal, dat hadden we opgeslagen. Met muziekinstrumenten. Het houdt niet op. En deze opgezomde muziekinstrumenten is de langste rij die je tegenkomt in het Oude Testament. Dus het ging er nogal uitbundig aan toe, zou je kortweg kunnen zeggen. En wat gebeurt er nou? In die geschiedenissen rondom David betekent dat overbrengen van die ark naar Jeruzalem eigenlijk een zekere afsluiting. Een completering. David had zich daar gevestigd in Jeruzalem. Ja, en godsdienst en politiek, dat ging daar hand in hand. David is gesetteld. Heeft daar zijn troon, bepaalt daar de dienst, heeft maar te bevelen. Het is even rustig, de tijd van veroveringen en oorlog is voorbij. De grenzen van zijn rijk die zijn goed beschermd. En in zo'n hoofdstad van het land, daar hoort toch ook een godsdienstig middelpunt te zijn. En David wil dat zo organiseren. De toekomstige tempel, heel dicht bij zijn paleis. De ark kan niet gemist worden. En hij ziet het eigenlijk al helemaal voor zich. in die hoofdstad Jeruzalem, de stad bij uitstek, daar hoort God ook. Het is best wel een veeg teken dat nu pas bij David naar boven komt. Dat hij daar nu pas aan denkt. Dat hij daar nu pas werk van maakt. Moet je zeggen, concluderen van die ark is aardig in het vergeetboek terechtgekomen? De dienst aan God en dat men de Heer echt nodig had, was op de achtergrond geraakt. Ja, als er geen heiligdom meer is, geen midden meer, geen centrum meer, waar God wordt gediend. Ja, hoe doe je dat nu? Hoe dien ik God? Heeft dat tijd en prioriteit en de volste voorrang, of vul ik daar mijn gaatjes mee in het leven van elke dag? En pik ik zo links en rechts wat ik pikken kan? En of zit er echt een doorgaande lijn in je leven? Kijk, in die geschiedenis van David zien we hier dat uiteindelijk, als David de lijn van zijn koningschap getrokken en gezekerd heeft, dan komt dan uiteindelijk die lijn van God en zijn dienst erbij. Die wordt dus samengebracht daar in Jeruzalem. Maar het gaat mis, hè? Het gaat mis. Op een geweldig, trieste manier. We hebben het gelezen en gehoord op een manier die Uzza, en zijn naam betekent sterkte, kracht, die Uzza het leven kost. Je kent dat, denk ik wel. Dat mensen God erbij halen, ineens behoefte aan God blijken te hebben. Tijdenlang heeft die ark, de ark waarbij de naam van de Heere wordt aangeroepen, de naam van de Heere, van de legermachten, die daarop troont. Tijdenlang heeft die ark opgeborgen gestaan. Er kraaide eigenlijk geen ene haan meer naar. En dan halen ze hem tevoorschijn. Op een dag vol festiviteiten. Dan gaat het mis. Dan lijkt het net alsof God ineens toont met wie ze te maken hebben. En dat ze, een David, of dat we, wie dan ook maar, er niet even God bij kunnen halen. Als ons dat net even schikt. Om de boel compleet te maken, weet je wel. God demonstreert zijn toorn, zijn boosheid tegenover iedereen die de grenzen, de afstand uit het oog verliest. Tegenover iedereen die hem toch te na komt. Waarbij er bij voorbaat ook tegen een Aaron, weet u hem nog, gezegd was, joh, niet te vaak, niet te veel, niet te dichtbij, want het kost je leven. God is zo zichzelf dat hij zich soms in de Bijbel, en er staat ook een vraag in de weekbrief over, dat hij zich soms zo ineens kan openbaren als een God die dan weer laat merken wie hij is. En dan snappen wij het niet meer. Ik niet tenminste. Dan kan ik God echt niet meer volgen. Dan krijg ik het niet meer rijmend, niet meer kloppend. En dan word ik eraan herinnerd. Ja, wacht even. God is niet zomaar iemand. Hij is God. En zaken als eerbied en bescheidenheid en afhankelijkheid van hem, die zijn voor hem belangrijk. En daarom ook voor ons. Hij is God. En niemand meer. Nou, dat is best een lastige. Dat is best een lastige, want nou, ja, kom maar op. Dan hebben wij zo links en rechts best onze vragen. Vragen bij een Uzza bijvoorbeeld. Die man of die jongen, ik weet niet hoe oud hij was. Hij doet toch zijn best. En hij probeert die ark tegen te houden. Als de runderen struikelen. En waarom? Ja, je wil net niet zeggen, ik vind dat oneerlijk. Maar Maria, eigen leven? Heb je dat ook niet? Je eigen bestaan? Je eigen omgeving? Als daar dingen gebeuren die niet klein te krijgen zijn. Met een ongeval. Met ziekte. Met tegenvallers. En hij deed altijd zo zijn best. Hij was altijd bezig. En hij stak zijn handen uit de mouwen. Voor de dienst van God. Bij een overlijden. Als ik God was in Rotterdam. Dat is de titel van een boek. Van dominee Hans Visser. Bekende predikant uit de Pauluskerk. Die vele drugsverslaafden en daklozen opving. Maar hij is God niet in Rotterdam. Andere titel van een boek. De mens als God. Ja, ja. Nee, maar dan wisten we het wel. En we hadden het ook wel geweten. En dan wijkt ondertussen alle ontzag voor God. Dat God God is. En geen mens. Dat is lastig hoor. Bar lastig. Maar in zekere zin bedreigt ook ons het gevaar om de afstand die er is tussen God en mens uit het oog te verliezen. We beseffen niet continu dat God de totaal andere is. Hij is niet de klei in onze handen. Wij zijn maar misbakkertjes en geen pottenbakkers. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo zijn wij in Gods handen, steeds weer. Wil je gekneed worden? Ik vind het lastig. Liever niet. Ik bak er graag zelf wat van. Zoals klei in de hand van de pot. We hebben het allemaal meegezongen. Maar als je erover nadenkt, wat zong ik ook alweer? En wat zeg ik daarmee? En wat beleid ik daarmee? Als je die uitgestoken hand van Uzza ziet richting de ark. Ja, ook in 2017 moet je zeggen, is de Heere God echt niet op onze assistentie aangewezen. Heere God die staat voor zijn eigen zaak. Al te gedienstig. Nee, eerbied, hoogachting, geloof. Anders steekt zo gemakkelijk hoogmoed de kop op. Beseffen we dat God het menens is met zijn heiligheid? En wat luistert het nou? Oké, Uzza die maakte een fout. Hij had met zijn handen van de ark. Ja, tuurlijk. Maar die straf die staat toch in geen verhouding tot de beste bedoelingen. Ja, je kunt het je haast niet voorstellen hoe serieus God zijn eigen woord, hoe serieus die zijn wet, hoe serieus die zijn naam, hoe serieus die zijn zaak neemt. Maar daarom ben ik het er nog wel niet mee eens wat daar Uzza overkomt. Ja, hoe ernstig neem je God? En hoe ernstig neemt God jou en u? Ja, maar nog zoiets vreemds. Hij heeft de zonde, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, voltrok. Aan een kruis. Dood. Struikel je daar niet over dan? Onschuldig als hij was. Voor God is zonde geen kleinigheid, geen peulenschil. Als je denkt, hè, als ik denk dat de heilige wel meehobbelt op een kar in mijn leven ergens achteraan, dan heb ik het mis. Helemaal mis. Zie je David? Als hij dit meemaakt, dan is die laaiend David ontploft van woede. Dit kan toch niet, boos op God. Net zoals ik gedaan zou hebben en doe. Net zoals u en jij. Want dit kan ook niet. Maar ja, mag je boos zijn op God? Je snapt het soms niet, hè, wat er gebeurt en wat hij doet. Op diezelfde dag wordt die boosheid van David nog geblust. En krijgt hij ontzag. Wordt het woordje vrezen gebruikt, daar worden wij altijd een beetje bang van. Maar er wordt bedoeld, hij heeft ontzag voor God. Eerbied voor de Allerhoogste, ook al kan hij God niet volgen in die dood van Uzza. En je merkt dat daaraan, hè? Hij heeft ontzag voor God. En bij hem komt de vraag boven. Ja, maar hoe moet die ark nou toch in Jeruzalem komen? Kijk, dat is een andere toon dan dat je er even met 30.000 man, want die heb je vroeger verloren, erop uittrekt. Wij gaan die ark wel even halen. Nee, Ikabod, weg is daar de eer. En die kar zie je straks ook niet meer terug. Maar de ringen met de draagbomen worden gebruikt. Omdat God dat opgedragen had. En dan komt de vraag wel heel erg sterk boven van, wie is God nou echt voor je, hè? En mag hij het echt van A tot Z voor het zeggen hebben? Of maken we zelf de dienst wel even uit? En misschien zelfs een feestje ervan. Het is heel opmerkelijk, tussen die twee woorden van die gemoedstoestand van David zit in het Hebreeuws heel weinig verschil. Qua klank zit het woord toorn en het woord ontzag haast op één lijn. Het is kara en yara. En je ziet ook in die tekst, de mensen zijn zo veranderlijk. Met je eigen ik word je boos op God, omdat je hem niet kunt volgen. En even later, ja, ken je hem weer, hoe hij is. En wie hij is. En ik denk dat dat geloof tekent. Dat je standvastig bent in God. Ook al begrijp ik hem niet, hoor. Ook al zit het hier zo vaak dat het botst. Ik kan hem niet voor. Ik kan hem niet narekenen. Maar ik reken op hem. En dan, vroeg of laat, is de uitkomst goed. Amen. We zingen van Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw wegen zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed. 5 en 7 van Psalm 27. gaan nu samen danken en bidden. Heer, ik wil uw liefde loven, ook al begrijpt mijn ziel u niet. We willen u zo graag volgen met ons verstand, o God, laten we het maar eerlijk zeggen. Keurig de dingen op een rijtje. En we weten alles te verklaren. En als het moet, kunnen we u de weg nog wel uitleggen. En toch is dat de omgekeerde volgorde. We mogen u volgen met ons hart. Van ganser hart. Met heel ons hart, in heel onze wandel. Ook al begrijpen we u niet. Leer ons dat, o God, in de wetenschap dat u het alles heen voert naar uw toekomst die ongekend is, maar mooi. Af. Totaal. Heren, we bidden van u. Laat uw woord, wat we vanmorgen met elkaar mochten overdenken, nog eens herdacht worden. Besproken worden. En geef dat het ons brengt dichter bij u. Die uw eigen kind de dood in heeft gejaagd. En dat vinden we vaak zo gewoon. Want daar kwam hij voor. Terwijl dat ook de ongewoonste zaak van de wereld is. We bidden u, o God, leid ons door uw woord en door uw geest achter hem aan die het echte leven is ingegaan, zoals u het bedoelde, en ons ook als herder zijn schapen achter zich in zijn gevolg wil hebben. Draag ons, zegen ons. En stel ons tot een zegen. Heere God, we bidden u voor allen die nood kennen. Wereldwijd, waar water zoveel macht en kracht schijnt te hebben, dat het hele regionen overspoelt en zoveel mensen het leven laat. Geef dat allen die hulp verlenen, dat mogen doen in afhankelijkheid. En dat het werk ook gezegend wordt. Ook daar waar de situatie soms zo uitzichtloos lijkt. We bidden u voor allen die nood kennen van heel dichtbij. En verdriet en rouw. We denken aan de familie Vermeer van Els, die in de afgelopen week rondom het graf van moeder en oma en een zuster stond. Wilt u troosten, o God? En laten merken dat u het in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bent geweest, die de dood heeft overwonnen. En dat die toekomst er ligt voor een ieder die in u gelooft. Draag zo allen die te maken kregen, langer of korte tijd terug, met lege plaatsen in de familie, in de gezinskring. Met allen die littekens van rouw kennen. De wond is dicht, maar het laat zich zo vaak nog wel gevoelen. Geef vreugdeolie in plaats van treurigheid en droog de tranen zoals u dat alleen kunt. Gedenk allen die ziek zijn of mankerende. We bidden u vooral van de Pol thuis, die revalideert. We gedenken Jos de Kluiver. Geef ook hem uw nabijheid te merken dat u draagt. Zegen allen die op uitslagen wachten, die kuren ondergaan. Voor degene die wachten op een oproep om opgenomen te worden. Wilt u de God zijn die sterkte geeft en de kennis en de kunde wil zegenen? Heere God, wat zijn we afhankelijk? Geef ons ook in die afhankelijkheid te merken Welke machtige God we hebben, die het waard is om geliefd en geloofd te worden, elke dag weer opnieuw. Brengt u ons ook vanavond weer te samen rondom de open Bijbel. En laat ook dan overal waar uw woord wordt gepreekt te merken zijn dat u erbij bent. Wil ons horen uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de stichting Stefanos. Tweede rondgang voor de Broederskerk Rentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Zendingsbussen hebben nu met ingang van de nieuwe maand en kwartaal een andere bestemming gekregen, de GZB. Mag u daardoor gedenken. Van harte al deze mogelijkheden aanbevolen. Zingen we van Psalm 108, de verzen 1 en 5. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het zesde vers. Wie heeft mij zoveel heils bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? 1 en 6 van Psalm 108. Zoals u hebt kunnen lezen, zijn we nog op zoek naar een aantal bezorgers, bezorgsters voor wat post. Het ligt klaar in het baken, keurig netjes geadresseerd vanwege de catechese en het clubwerk, wat ook binnen enkele weken weer van start gaat. Als ieder een postje meeneemt, is het baken straks leeg. Ga dan straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.